Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede van God de Vader en van Jezus Christus, onze Heren, door de Heilige Geest. Amen. Geliefde, wij zingen Psalm 89, het eerste en het derde vers. Ik zal eeuwig zingen van Gods goede tierenheen, uw waarheid de allen tijd vermelden door mij heen. Ik weet hoe het vast gebouw van uw gunst bewijzen naar uw gemaakt bestek in eeuwigheid zal reizen. Zo min de hemel ooit uit zijn stand zal wijken, zo min zal uw trouw ooit wankelen of bezwijken. De hemel looft, o Heer, uw wonderen dag en nacht. Uw waarheid wordt op de aarde glorie toegebracht, daar uw geheiligd volk van uw trouw mag zingen. Want wie is u gelijk bij al de hemelingen? En welke vorsten ooit het aardrijk mogen bevatten, wie hun er is, o Heer? Met u gelijk te schatten 1 en 3 van 89. geliefde, wij luisteren nu eerst naar de Wet des Heren. En daarna zingen wij Psalm 119, vers 24. 119, vers 24. Ik zal u geboden die ik oprecht bemin. En daarna lezen wij uit het woord van God, dit keer uit het Oude Testament, Jesaja 11.
Deze woorden zeggende: ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren, uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naast een vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En een scheut uit zijn wortelen zal vrucht voortbrengen. En op hem zal de geest des Heeren rusten. De geest der wijsheid en des verstands. De geest des raads en der sterkte. De geest der kennis en der vreze des Heeren. En zijn rieken zal zijn in de vreze des Heeren. En hij zal naar het gezicht zijn ogen niet richten. Hij zal ook naar het gehoor zijn oren niet bestraffen. Maar hij zal de armen met gerechtigheid richten. En de zachtmoedigen des lands met rechtmatigheid bestraffen. Doch hij zal de aarde slaan met de rudde van zijn mond. En met een adem zijn lippen. Zo zij de goddeloze doden. Want gerechtigheid zal de gordel zijn lendenen zijn. Ook zal de waarheid de gordel zijn lendenen zijn. En de wolf zal met het lam verkeren. En de luipaards bij de geitenbok nederliggen. En het kalf en de jonge leeuw. En het mes eten samen. En een klein jongsken zal ze drijven. De koe en de berin zullen te samen weiden. Haar jongen zullen te samen nederliggen aan de leeuw. Die zal stro eten gelijk de os. En een zoogkind zal zich vermaken over het hol van een adder. En een gespeenkind zal zijn hand uitsteken in de kuil van de basilisk. Men zal nergens leed doen, nog verderven op de ganse berg mijner heiligheid. Want de aarde, die zal vol kennis des Heeren zijn, gelijk de wateren de bodem der zee bedekken. Want het zal geschieden tenzelfde dagen, dat de heiden naar de wortel van Isaï, die staan zal tot de benier der volken zullen vragen, en zijn rust, die zal heerlijk zijn. Want het zal geschieden te dien dagen, dat de Heer het een andere malen zijn hand aanleggen zal, om weder te verwerven het overblijfsel van zijn volk, het werk overgebleven zal zijn van Assyrië, en van Egypte, en van Patros, en van Moreland, en van Elam, en van Siniat, en van Hamat, en van de eilanden der zee. En hij zal een banier oprichten onder de heideren. En hij zal de verdrevenen van Israël verzamelen. En de verstrooiden uit Juda. Die zal gij vergaderen van de vier einden des aardrijks. En de neid van Efraïm zal wegweken. En de tegenpartijders van Juda zullen uitgeroeid worden. Efraïm zal Juda niet benijden. En Juda zal Efraïm niet benauwen, maar zij zullen de Filistijnen op de schouder vliegen tegen het westen. En zij zullen tezamen die van het oosten beroven. En Edom en Moab zullen zij hun handen slaan. En de kinderen Ammons zullen hun gehoorzaam zijn. Ook zal de Heere de inham der zee van Egypte verbannen. En hij zal zijn hand bewegen tegen de rivier, door de sterkte zijn wind. En hij zal dezelfde slaan in de zeven stromen. En hij zal maken dat men met schoenen daardoor zal gaan. En hij zal een gebaande weg zijn voor het overblijfsel van zijn volk, dat overgebleven zal zijn van Assur, gelijk als Israël geschiedde ten dagen, toen het uit Egypte land optoog.
Voordat we nu bidden, willen we eerst biddend zingen uit het gebed des Heren, het eerste vers. O Allerhoogste Majesteit, die in het Rijk der Hemelen de hemelen hebt tot uw, die in het Rijk der Heerlijkheid de hemelen hebt tot uw troon. Wij roepen u in uw Zoon, die voor ons heeft genoeg gedaan, als onze Vader, nederig aan. Het eerste uit het gebed des Heren. in het besef van uw grootheid en onze nietigheid buigen wij ons in aanbidding aan uw voeten neer. Gij grote God, die de hemel en de aarde uit het niet voortbracht, wij roepen u aan in Jezus Christus, uw Zoon, omdat wij geloven dat Hij voor ons genoeg gedaan heeft. Dat de breuk door onze zonde door Hem is geheeld. En dat Hij gaven nam om uit te delen onder de mensen, zodat zelfs wederhorigen altijd bij u mogen wonen. Heere, wij smeken, laat uw geest ons dit heil indachtig maken. Dan zullen we verlost van al onze zonden, ziende op hem, verblijd zijn in uw daden. Dan zal ons hart en onze mond uw lof nog groter maken. Laat de eredienst van morgen in dit teken staan. In uw liefde en in uw trouw hebt u ons weer bij elkaar gebracht. U geeft dat we aan de morgen van deze dag, onder het licht, het vriendelijk licht van de zon, ons mogen nederzetten onder het licht, zo groot, zo schoon, gedaald van het hemels troon, dat volk bij volk in de ogen straalt, ook hier mogen samen vergaderen onder uw vleugel. Laat dat licht, dat veel schoner en veel lieflijker is als het licht van de zon, in onze harten schijnt. Dan zullen onze ogen niet hoog en dan zal ons hart niet verheven zijn. Dan zullen we niet wandelen in dingen die te hoog en te wonderbaar zijn. Maar dan zullen we in het besef van onze zonde, van onze menigvuldige onreinheid, ons nederbukken, diep nederbukken aan uw voeten. Maar dan zullen we het ook ervaren. Ik ben niet in de wereld gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar om zondaars te bekeren. Heer, dan hoort u bij ons en wij horen bij u. Want u hebt uw bloed gegeven voor mensen zoals wij, opdat we verlost van de zonde u zouden dienen uit een nieuw hart. Heere, laat dat aan ons alle geschieden, dat we samen met onze vrouwen en kinderen u zouden kennen als onze God en zaligmaker. Want onze dagen zijn maar kort, we zien het elke dag en elke week. De dood wenkt ieder uur, ons leven is maar een handbreed, we weten de dag van onze dood niet, maar dit weten we zeker. We moeten allemaal geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus, opdat we niet wegdragen nadat in het lichaam geschied is, het zij goed, het zij kwaad. Dat die dag en die uren ons dan niet onverwacht zou overkomen, maar dat we bereid zouden zijn om u dan zonder verschrikken te ontmoeten. Want u komt als een dief in de nacht. We weten de dag, de uren niet. Heere, wek onze ziel daartoe op. We zijn naar uw huis gekomen met zoveel beslommeringen en bekommeringen in ons en rondom ons. We kunnen soms over de bergen niet meer heen zien. We voelen soms uw hand niet meer. Maar dan zijt gij het toch, die ons door uw woord en geest, als die getrouwe verbondsgod, weer terugbrengt. Dat is uw werk, daartoe zijt u aan de rechterhand van God verheerlijkt. En daartoe heb u ook de geest zonder mate ontvangen. Er is niemand voor u onbereikbaar. Al zitten we hier nog zo ongelukkig en ellendig vol met wereldse gedachten, vol met zonde misschien, met zorgen, Heere, u weet daar alles van. Wil u dan voor uzelf plaats maken? Wil u zelf de weg bereiden? Want u zijt de weg. Wil u ook aan alle gedenken die nog onbekeerd zijn, Laat ze vandaag hongeren en dorsten naar uw gerechtigheid. Want die u zoeken, die zullen u zekerlijk vinden. Ge hebt het in uw goddelijk woord beloofd. En dat leidt geen twijfel. Want ge doet wat u zegt. Ge doet het aan de goddelozen. Maar ge doet het ook aan degene die u vroeg zoekt. Ook onze kindertjes, heren. Laat ze als ze nog jong zijn aan hun schepper gedenken. Want er komen kwade dagen. Waarin we zeggen zullen, nu heb ik er geen zin meer in. Geen lust meer in. Ik ben er te oud. Laat de jongens en de meisjes weten dat er maar één leven is wat waard is om geleefd te worden. Dat is het leven bij Jezus. Dat is de liefde van Christus, die alle verstand en alle aardse genot en liefde te boven gaat. Laat de vaders en moeders weten dat er maar één ding nodig is. En Maria had het goede deel uitgekozen. En het zal van haar niet weggenomen worden. Laat uw gunstvolk zich in u verblijden, jong en oud, klein en groot. Onze zieken, die in ellende en verdriet, in eenzaamheid en in rouw verkeren, daar zitten er hier voor ons, heren. Weduwen en weduwnaars en kinderen, die geen man en geen vrouw en geen ouders meer hebben, die we nog gekend hebben, o God, ontferm u zich over. Laat ze de last niet alleen dragen, want dat hoeft niet. Dat hoeft waarlijk niet. U is een man van de weduwe. U is een vader van de wezen. U bent een vertrooster van alle die tot u komen. Denk aan alle die ziek zijn, heren, die in het ziekenhuis zijn opgenomen ter verpleging. Men noemde hun namen. U kent ze beter dan wij. Die terug mochten komen naar huis, wil ze samen gedenken in voor- en tegenspoed. Geef dat ze bij u mogen scharen. Uw ogen doorlopen de hele aarde. Heren, denk ook aan het werk dat we achterlieten, aan onze kinderen die we achterlieten. Op het werk van de zending en de evangelisatie, we dragen het in het bijzonder nu aan u op, heren. Daar is nog zo'n macht van heidendom, daar zijn er nog miljoenen die u niet kennen. En de aarde zal toch vol zijn van de kennis des Heren, we hebben het uit uw woord gelezen. Gelijk de wateren de bodem van de zee bedekken, laat het zijn voortgang hebben. Zo dragen we alle noden en zorgen met dankzegging aan God. Vergeet ons niet, Heer. Wil in Christus ons nabij zijn. Open onze ogen, opdat we in uw wonden mogen inblikken en uw goddelijke liefde ons hart zal vertederen. Want de liefde overwint alle dingen. Dan zijn we weer thuis. Dan zijn we weer bij u. Dan schuilen we in die kloof van de steenrots. Want hoe liefelijk zijn uw woningen. Daar waar u verbond vervuld wordt en waar de offers gebracht worden. Waar het enige offer ons voorgesteld wordt dat de zonde der wereld wegneemt. Wees ons genadig om Christus wil. Amen. We zingen nu verder uit Psalm 68, het vijfde en achtste vers. Thank you. even het woord van God dat ik u wil bedienen vanmorgen is uit Jesaja 11. Jesaja 11. Vanaf het 11e vers tot het einde. Ik zal het nou niet helemaal meer voorlezen. De kern van deze teksten vindt u in het 12e vers. En hij zal een banier oprichten onder de heidenen. En hij zal de verdrevenen van Israël verzamelen en de verstrooide uit Juda vergaderen van de vier einden des aardrijks. Dat is eigenlijk de hoofdinhoud van de tekst, versen 11 tot en met 16. Het gaat hier over de komst van het vrederijk. Nou, daar hebben we allemaal belang bij. Want we haken en we azen allemaal naar vrede. Vredesbewegingen. We zijn allemaal bang van oorlog en van strijd en van ellende en van armoede. We willen vrede en we willen rust. En dat is goed, want God heeft ons daartoe geschapen. Als we naar rust zoeken, natuurlijk echte rust. Rust zoals het was voor de zondeval. Dan zijn we aan het beeld van God gelijkvormig, want God zoekt ook rust. God heeft gezegd, dit is Sion. Dit is mijn rust. Ik heb het begeerd. God zoekt rust. Want de zonde heeft een lelijke deuk en een ontzaglijke scheur in Gods handwerk gemaakt. Dat weten we allemaal. De aarde was zo mooi. En de mensen hadden het zo goed. En daar was geen dood. En toen kwam de ellende. De breuk met God. Door de verleiding van de Satan. En door onze eigen moedwillige ongehoorzaamheid. En die ellende, die heeft zich herhaald. En die heeft zich vermenigvuldigd. Dat is een zee van ellende geworden. En al leven we nu lekker naar ons aardse bestaan, dan leven we toch in het midden van die ellendezee. Vroeg of laat komt dat openbaar. En al zou je tot je 80ste jaar gelukkig van je pensioentje kunnen leven, dan komt toch de dag van de afrekening. En als we dan nooit die rust zijn binnengegaan die er overblijft voor het volk van God volgens Hebreeën 4, dan zullen we het ervaren, maar dan te laat. En de goddeloze, zegt mijn God, die hebben geen vrede. O, gelukkig als we hier gekomen zijn, als rustzoekers, echte rustzoekers, rust. Voor al de beslommeringen van het leven, want God is niet alleen een God die voor ons zieltje zorgt, maar God zorgt ook voor onze boterham. Dat vergeten we wel eens. We zijn soms, wij en dan bedoel ik mensen die ernstig leven, die begeren om vrede met God te vinden. We zijn soms zo bezig met de dingen der eeuwigheid, dat we niet meer daarbij stilstaan en daaruit leven, dat God ook voor onze boterham zorgt. Dat is ook waar. Het is eigenaardig. Maar als u de Bijbel nou weer eens opnieuw leest, dan denk ik vooral aan al die wondertekenen die God gedaan heeft in het Nieuwe Testament toen hij nog op aarde was. Dan zijn 95%, misschien wel 98 of 99% van al die mensen die God geholpen heeft, mensen die in de moeilijkheid zaten. Gewoon in de moeilijkheid omdat ze zieke kind hadden, omdat ze melaats waren, omdat ze ongeneeslijke ziekte hadden en al die dingen waar wij van zouden zeggen, nou ja, dat is wel goed als je daarvoor naar de Heere gaat, maar als je ziel maar gered wordt, ja, dat is ook wel waar, maar God heeft ons geschapen als mensen met ziel en lichaam. En de Heere weet dat ziel en lichaam één zijn, beter nog als wij dat weten. En de Heere weet dat we gebukt kunnen gaan onder ziekte, en armoe en ellende en droefenis en eenzaamheid en rouw. En dan vergeet de Heer ons niet. Dat is zo troostvol. Dat je aan de Heere mag vragen om een nieuw hart. maar dat je aan de Heere ook mag vragen om gezondheid, om brood, om werk, om iets wat we nodig hebben. We zoeken rust. En dat is goed dat we rust zoeken. God heeft het ook gezocht. Want zo staat er in het vorige vers. En zijn rust zal heerlijk zijn. Dat is de rust van de banier der volkeren. Dat is de rust van de Heere Jezus Christus. Zijn rust, de rust die hij meebrengt, die hij aanbrengt, die hij overbrengt, die hij geeft. Want in Christus rust God. En in Christus rust onze vermoeide ziel. In hem vindt God een zondaar. En vindt de zondaar zijn God terug. Hier wordt de rust geschonken. Hier. Waar die banier opgericht is. En dat zegt de profeet niet. In ons tekstvers. Het zal geschieden te dien dagen. Het vorige vers heeft gesproken van die banier. Ik zal er straks nog iets van zeggen. Die banier der volken. Wiens rust heerlijk zal zijn. Het zal geschieden te dien dagen. Als die banier zal worden opgericht. Dat de Heere ten andere malen zijn hand aanleggen zal. Om weder te verwerven het overblijfsel zijn volks. Nou, als God ergens zijn hand aanlegt. Dan weten we dat het gebeurt. Dat weet Farao, vraag het hem maar. Als God zijn hand legt aan de verlossing zijn volk, wee, 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 Farao, die zijn volk niet wil laten trekken. Het zal je leven kosten. Als God ergens zijn hand aanlegt, dan zit het de vijand. Maar dan is Gods volk verblijd. Vraag het maar aan Elia. Hoe beroerd was het gesteld in zijn dagen. Als het erfvolk zich tegen elkaar opstelde, als Baal gediend werd. En God niet anders kon dan het volk tuchtigen, met een 3,5-jarige droogte, zodat mens en dier aan het versterven was. Maar als Elia op Karmel stopt, het volk weer bij elkaar brengt in de 12 stenen, waarmee die het altaar oprichtte, dan komt God weer in het midden zijn volk. En dan legt God andermaal zijn hand aan zijn volk. En wee dan de Baalspriesters. En wee degene die zich verzetten tegen God en tegen zijn dienst. Hij zal andermaal, hij heeft het voor de eerste maal gedaan toen hij Israël uit Egypte uithaalde. En hij zal het een andere malen doen. Om weder te verwerven. Verwerven. Hij zal het loskopen. Daar zit het kopen in. Door het bloed van Christus van zijn volk. Het overblijfsel zijn volks. Het welk overgebleven zal zijn van Assyrië. En van Egypte en van Patros en van Moreland en van Elam en van Siniar. En van Hamat en van de eilanden der zee. Nou ja, dat is kort en goed de hele omtrek van het volk van Israël, van het land van Palestina. Kijk maar, ga het maar na. Overgebleven van Assyrië, dat was daar in het noorden. En van Egypte, dat was daar in het zuidwesten. En van Patros, dat was Opper-Egypte. En van Moreland, dat was daar beneden naar Ethiopië. En van Elam, dat was aan het westen. En van Siniar en van Hamat. En dan naar het oosten en van de eilanden der zee. Als je de kaart zo voor je neemt, dan zie je dat hier al de volken bedoeld worden die rondom Israël liggen. De eilanden van de zee. Voor de Jood was er maar één zee, dat was de Middellandse Zee. Verder ging zijn gezichtsveld niet. En de eilanden van de zee, dat zijn natuurlijk de eilanden van Griekenland en van Italië. Dus je kan kort en goed zeggen, hier zegt de profeet, als God andermaal zijn hand eraan zal leggen, dan zullen de overgeblevenen, het overblijfsel van zijn volk, dat zal hij verlossen. En hoe zal hij dat verlossen? Hij zal het verlossen, zegt de 12e vers, door zijn banier op te richten onder de heidenen. Hier komen eerst de heidenen. En hij zal de verdrevenen van Israël verzamelen. Dan komt het vrederijk. Dat heerlijke vrederijk waarvan de profeten gesproken hebben, waarvan de apostel Paulus spreekt in de Romeinenbrief, dat eerst zal de banier onder de heidenen worden opgericht, en als de heidenen dan de stem van de Heere gehoord hebben, zich neergebogen hebben voor hun koning Jezus, dan zal ook het volk van Israël komen. Nee, niet het hele volk, er staat het overblijfsel zijns volks. We weten allemaal hoe dat het in de dagen van de profeten gesteld was. Na de wegvoering zijn er velen geacclimatiseerd in het land van de ballingschap. Ze zijn eraan gewoon geworden om heidense afgoden te dienen. En ze hebben de God van Israël vergeten. De materie heeft hun bekoord. Ze hebben het goed gekregen in Asser en in Babel. Ze hebben ook daar hun geld vermenigvuldigd. Maar niet allemaal. Nee, er waren er toch die onder druk en kruis, onder moeite en ballingschap Jeruzalem niet konden vergeten. Die zeiden, o Jeruzalem, eer dat ik u vergeten, zo vergeten mijn rechterhand zichzelf. O Jeruzalem, zo ik u niet verhogen als het hoogste van mijn blijdschap. Er waren er die toch terugdachten aan de God van Abraham, van Isaac en van Jacob. En die zei, ik kan zonder God, de God die in Jeruzalem woont, die op Sion's troon toch niet leven. Kom, laten we wederkeren tot de Heere, want hij heeft gescheurd en hij zal ons weer genezen. Geliefden, hier wordt dus gesproken van de komst van het vrederijk en het middel daartoe is het verhogen, het opheffen van de banier. Nou, wij weten dan niet meer zo goed wat de banier is, maar als we de boeken van vroeger gelezen hebben, de geschiedenis, dan kunnen we dat nog wel weten. Die banieren en die vaandels, en natuurlijk de Bijbel, daar wordt ook dikwijls over die banieren gesproken. Die banier die door God gegeven was als een volk, er waren bij Israël 4 banieren, 3 stammen onder 1 banier. En die banier had allerlei functies. Die banier die werd opgeheven om het volk bij elkaar te brengen. Die banier ging voor als het volk de oorlog in ging. Men had natuurlijk toen nog geen vliegtuigen en kanonnen die 30 of 100 of 10.000 kilometer ver kunnen gaan. Maar alles was nog met het zwaard en met de spies. Nou, dan ging zo'n leger achter de banierdrager aan. En die banier, soms een doek, soms was het ook van dieren vellen gemaakt. Of van metaal. Die banier werd dan vooruit gedragen. Als ze de oorlog ingingen. En als de slag was gewonnen, dan werd die banier geplant. En dan vergaderde het volk. En dan rustte het strijdend volk onder die banier. Nou wordt in onze tekst en op andere plekken in de Bijbel de Heer Jezus vergeleken bij die banier. Nou zegt de profeet, als die banier geplant zal worden, dan zal het vrederijk komen. Dan zullen de heidenen zich opmaken en zich verzamelen rondom die banier. Dan zullen ze strijden onder die banier. En dan zullen ze rusten rondom die banier. En hij zal een banier oprichten onder de heidenen. En hij zal de verdrevenen van Israël verzamelen. En de verstrooiden uit Juda vergaderen. Van de 4 einden des aardrijks. En nou geliefde de toepassing. Want het is natuurlijk een prachtig mooi stukje geschiedenis, maar als we er meer niet in zien, dan gaan we nog met een lege ziel de kerk uit. Wat betekent dit nu voor ons? Wel dit. Daar is veel verdeeldheid. Daar is veel verscheuring. Boven de krant maar te lezen en rondom ons heen te kijken, alles is in rep en roer in deze wereld. Daar is een ontzaglijke strijd in deze wereld. Als je de brandhaarden bij elkaar gaat noemen, dan kom je wel aan 10 verschillende plekken waar ze aan het oorlog voeren zijn. Ja, daar zijn we zo zachtjes aan gewoon geraakt. We kijken er niet meer van op als er bommen vallen in daar ergens tussen Iran en Irak. En als er oorlog uitbreekt in dit of in dat land. We zijn eraan gewoon geraakt, maar dat is juist onze ellende. Dat we in al deze oorlogen en geruchten van oorlogen de voetstappen van onze zaligmaker niet meer horen. Dat we er zo aan gewoon raken dat we zeggen, ach, het is altijd zo geweest en het zal zo in de toekomst ook wel zo zijn. Daar is grote verdeeldheid ook in ons eigen vaderland. Kijk maar in De politiek is een grote verdeeldheid. Allerlei partijen die tegen elkaar opstaan. Zelfs christelijke partijen die elkaar de vliegen afvangen. Daar is geen eenheid meer. Elk jaar komt er een nieuwe partij bij. We zijn verstrooid als schapen zonder herder. En dan moet ik nog niet spreken op kerkelijk gebied. Op kerkelijk gebied. Oh, als je er een klein beetje afstand van genomen hebt, zoals wij die dagelijks zitten te sukkelen onder de heidenen, die van Oud en Nieuw Testament geen verschil weten, die de eerste beginselen van het woord van God nog nooit gehoord hebben. En als ik dan het kerkelijk erf van ons arme Nederland zit, de verdeling tussen Efraïm en tussen Juda, tussen het tienstammenrijk en tussen de twee stammen. Als ik zie de verdeling die er is onder de, laat ik het dan maar zeggen, de gereformeerde gezinten, terwijl we toch allemaal hetzelfde nastreven, terwijl we toch dezelfde bedoeling hebben. Ik ontmoet op het vliegveld in Nairobi Dominicanus, hij was daar ergens in Botswana, zijn kleinkind wezen dopen. We hebben daar zomaar even in de drukte een minuut of tien staan praten. En we hebben het gehad over de genade van God in Christus Jezus. We zijn toch met elkaar één? We dienen toch hetzelfde doel. We hebben toch zelf dezelfde koning. En nou noem ik maar één voorbeeld. We kunnen dat met zoveel vermenigvuldigen. Er zijn toch, laat ik nou maar zeggen, in de gereformeerde gezinten zoveel broeders en zusters die met ons de Heere Jezus hartelijk lief hebben. Hoe komt het dat we dan toch zo vreselijk langs elkaar, tegenover elkaar kunnen blijven staan? In onze eigen gemeenten. Ook wat een haat en wat een nijd, wat een achterdocht, wat een verdenking van elkaar, wat een scheef oog naar de ander. En hoe komt dat nou allemaal? Hoe komt dat nou allemaal? Wel, hier staat het in de 13e vers. En de nijd van Efraïm zal wegwijken. En de tegenpartij van Juda die zal uitgeroeid worden. Efraïm zal Juda niet beneden. En Juda zal Efraïm niet benauwen. Hier zegt de profeet dat Juda en Efraïm gescheiden optrekken. Ja, dat is een ellende geweest daar in Israël. Dat is een ellende geweest toen onder de zoon van Salomo, Rehabeam, het rijk verdeeld werd. 10 stammen na Jerobeam en 2 stammen bleven bij Rehabeam. U kent dat stukje geschiedenis natuurlijk. En dat ging steeds verder uit elkaar, steeds verder uit elkaar. Daar was van geen vereniging meer sprake. En het was toch het volk van Abraham. Het waren toch kinderen van een vader. De Heere heeft zijn volk toch getrouwd. Waarom dan die scheiding en waarom dan die ellende en waarom dan? Wel, hier staat het. En de nijd van Efraïm, die zal wegwijken. Laten we maar eerlijk zeggen, wat verdeelt ons? Dat is niet de banier. Ik heb nog nooit mensen tegen elkaar horen strijden die samen Jezus lief had. En die daarbij leefden en daarover spraken. Nee, de banier verenigt. Maar wat scheidt dan? Wel, hier staat het. Nijd. Nijd en haat en wangunst en jaloezie. We willen de minste niet zijn, maar de meeste. We willen niet dienen, maar heersen. Zo was het toen, zo is het nu ook. Zo is het in ons kerkelijk leven, in ons vaderland. Ik hoef u het verder niet te vertellen, u weet het beter dan ik. Maar dat is toch niet goed? Wie leidt daar nog aan? Wie denkt daar nog over? Wie bidt daar nog om? Wie zegt nog, oh God, kijk nu eens. Ik kreeg een brief van een van onze vroegere broeders, broeder Blank uit Amsterdam. Hij schreef, daar gaan nog 3% van de mensen naar de kerk. En dan zitten we te twisten over gereformeerde gemeenten, of oud gereformeerde, of stokoud gereformeerde, of uitgetreden gereformeerde, of weet ik wat voor gereformeerd toch meer. Dat is toch eigenlijk erg. Als we daar eens denken dat 97% van onze eigen mensen niks meer om God en zijn dienst geven, is dat in Amsterdam. En dan moet ik nog verder gaan buiten de grens. En dan ga ik naar Bobby tot Zwanen. En dan ga ik naar het zendingsveld waar we bezig zijn. Vreselijk. Vreselijk als we dan, terwijl we Christus hebben leren kennen, terwijl God onze ogen geopend heeft,
terwijl we onder de banier vergaderd zijn. En ik bedoel nou de oprechte. Onder de banier vergaderd zijn die de Heer lief gekregen hebben, die hem willen dienen. Om moedeloos te worden, nee, toch niet. Toch niet, dan zou ik deze tekst niet gekozen hebben. Nee, daar is geen reden om moedeloos te zijn. Daar is reden om ons te verontmoedigen. En daar is reden om ook met schuld van land en volk voor het aangezicht des Heeren te komen. En daar is schuld om onze knieën te buigen. Zeg, ja, maar ik ben maar een mensje uit het stof verrezen. Dat is waar. Dat is waar. Denk daar maar goed aan. Maar dat was Elia ook, zegt de schrift. Hij was een mens van gelijke beweging als wij. En hij bad een gebed. En het regende niet in 3 jaar en 6 maanden. En hij bad een wederom een gebed. En de Heere gaf regen. En hij was een mens van gelijke beweging. Als wij komen, laten we eens aan beginnen. God wekt u daartoe vanmorgen op. En hij geeft zijn belofte. En hij zal een banier oprichten onder de heidenen. Is zijn kerk? Is Gods wereld? Denken we daar nog aan? Wij die het goed menen met de kerk des Heer. Die zo graag de eenheid zouden zien die God beloofd heeft. Die zo graag zouden zien dat dat vrederijk zal komen, dan is. Laten we dan ook onze schouders onderzetten. Maar laten we wel op de rechte wijze beginnen. Want door de werken der wet zal geen vlees gerechtvaardigd worden. En zal de kerk niet bij elkaar komen. Rechtig niet. Door de werken der wet kan het niet gebeuren. Zelfs niet door ons goede, welwillende karaktereigenschappen. Zelfs niet door onze goed organisatievermogen. Zelfs niet doordat we allemaal de gereformeerde gemeente lief hebben. Dat is allemaal goed. Als je een lief karakter hebt. Als je goed organiseren kan. Als je de gemeente lief hebt. Dat is allemaal sierlijk. Maar door onze rechtzinnigheid. En door onze samensprekingen en verenigingen. Over de waarheid. Over de kennis van het woord. Allemaal goed. Maar daardoor komt toch het vrederijk niet. Kijk. Het vrederijk komt en hij zal een banier oprichten onder de heiden. En als die banier opgericht wordt, en daar gebruikt God mensen voor, om dat evangelie van Jezus Christus te verkondigen, dan zullen er wonderen gebeuren. Want die banier, heb ik in het begin gezegd, wijst ons Christus aan. Daar is maar één weg om in dat vrederijk binnen te gaan en om die gemeente van God te bouwen. En dat is te zien op de banier, te komen tot de banier, te strijden onder die banier, te rusten rondom die banier. Laat ik het Nieuw Testament niet zeggen. Daar is maar één weg om dienstbaar te zijn aan het vrederijk. Dat is om je neer te werpen aan de voeten van hem die overwonnen heeft. En die zegt hem, ik draag de sleutel van de hel en van de dood. En de poorten van de hel zullen mijn gemeente niet overweldigen. Oh, wat wordt het dan een dierbare strijd. Dan gaat hij voor. Dan heeft hij het gedaan. Dan mogen we maar volgen. Dan is hij de overwinnaar. Kom geliefde. Heeft het woord van God uw hart doorzocht? Bent u aan uzelf bekendgemaakt als een mens uit wie niks anders voortkomt dan nijd. Nijd van eeuw. Nijd van Juda tegen Ephraim. Benauwing van de een ten opzichte van de ander. Hoe komt dat dan? Wel, uit ons ellendig, verdorven, hoogmoedig, goddeloos, zelfzuchtig bestaan. Nee, dat is geen strijd voor de waarheid. Ja, daar dekken we onze nijd en jaloezie en haat wel mee toe. Natuurlijk, die fariseeën die waren niet zo zot. Om tegen Jezus te zeggen, wij zijn vijanden van het kruis van Christus. Wij zijn vijanden van de weg der zaligheid. Oh nee, ze zeiden juist, Wij zijn de mensen die het bij het rechte eind hebben en die waken voor de eer van de Heere. Ze hebben Jezus ter dood gebracht met een beroep op de wet van God. Hij heeft zichzelf Gods zoon gemaakt. Wat voor getuigen en wat voor bewijzen zijn ze, hebben we nog nodig? Hij is dus doodschuldig. Nee, het waren juist ijveraars voor de Heere, maar met een ijver zonder verstand. Ze wilden voor God ijveren, buiten de genade van de Heer Jezus Christus. En ach, het vlees is tot geen ding nut. Al onze verstandelijke woelingen, ook op godsdienstig gebied, en al onze zuiverheid in onze godsdienst, en al ons strijden voor de onwaarheid, is niks anders dan de duivel helpen om de gemeente van Christus te verwoesten, als het gaat zonder het zicht, het uitzicht, de gemeenschap met Jezus Christus. Nee, daar is de zondeval te diep voor. Door onze natuurlijke vermogens bouwen we het koninkrijk God niet. Maar zie nu, lieden, als er nou hier mensen zijn, zeg ik, is een hart door de genade God doorlezen, doorzocht, geopend is. Die hier zit en die zegt, ik ben een waardeloos. Ik heb mijn eigen eer gezocht en niet de eer van God. Want daar begint het werk van Gods genade. Als de Heer ons laat zien, mij hebt ge geen kalmes voor geld gekocht. En met het vette van uw brandoffer hebt ge me niet geëerd. Maar ge hebt me arbeid gemaakt met uw zonde en vermoeid met uw overtredingen. Zie, dan gaan we. Dan gaan we door onze knieën, dan buigen we voor God en zeggen we, Heere, dat heb ik gedaan. Niemand heeft ooit zoveel kwaad tegen zoveel goed misdreven. Daar begint het genadewerk. Dan verootmoedigen we ons als waardeloze schepselen. Dan vinden we het een wonder dat God ons nog op de aarde laat leven en een plaatsje geeft in zijn gemeente. Dan openbaart de Heer aan ons hoe dat het niet in ons is. Maar dan opent hij over ons ook de schriften, die de armen troosten, die de ongelukkigen de weg wijzen, die gerechtigheid zenden aan degenen die geen gerechtigheid hebben. En hoe komt dat? Hier staat het, en hij zal een banier oprichten. Hij zal de naam van zijn enige geboren zoon in de wereld bekendmaken. Hij zal hem oprichten. Dat doet hij vanmorgen ook onder uw preek, u Jezus Christus als de enige weg tot de vereniging met God en de mensen. Tot heling van de breuk die door uw zonde geslagen is. Tussen God en uw ziel, tussen u en uw broeder en uw zuster. Dat is maar één weg dat de nijd van Efraïm wegwijst. En dat is terug naar de banier. Terug naar hem die zichzelf gegeven heeft tot de rantsoen voor onze zonde. Die hoewel die Heere was. Zijn opperkleed afgelegd heeft en een linnendoek omgeslagen heeft en de schotel met water genomen heeft en de voeten der zijnen gewassen heeft. Ziende op hem, kom geliefden, weer terug naar God, weer terug naar de genade die in Jezus Christus is. In die banieren oudtijd, daar werden de helden daden van het leger geschreven. Wel, in onze banier staat ook geschreven, niet onze heldendaden, want die zijn er niet, maar in onze banier staat het kruis. Wij strijden onder de bloed- en kruisbanier. Dat zijn de heldendaden van hem die ons lief gehad heeft tot in de dood. O, als je het niet verliezen kan, en als je de nijd uit je leven niet ten onder kan krijgen, en als je de hoogmoed en de minachting en al die zonden die er in ons zijn, niet daaronder kan krijgen. Wel, daar is een weg. Hier staat het. En hij zal een banier oprichten onder de heidenen. En hij richt hem vanmorgen op. Als ik u voorstel, de Heer Jezus Christus, daar is geen zonde in uw hart te groot, die hij niet daaronder kan brengen. Want zijn bloed staat reinigd van alle zonden. Als je denkt, daar kom ik nooit meer bovenuit. Ik bedank ervoor om daar die broeder of daar die zuster of die gemeente of daar die groep. Om nog ooit vrede met hem te maken. Ik kan het ook niet in hem. Ja, als er vanmorgen hier mensen zijn. die de breuk, de scheiding tussen God en een ziel betreuren. Bewegen, als er vanmorgen van die mensen zijn, die zeggen, ik ben als een verstrooid schaap, wat zonder herder elk ogenblik in gevaar is, om verloren te gaan voor eeuwig. Dan zeg ik u in de naam van de Heere, u hoeft niet verloren te gaan. Daar is een redder. En hij zal een banier oprichten onder de heidenen. U hoeft voor God niet meer te zijn dan een heiden. En hij zal de verdrevenen van Israël verzamelen. En de verstrooide uit Juda, die elkaar aan het benijden en aan het benauwen waren. Dat Juda en Ephraim, dat zal hij bij elkaar brengen. En dat zal de nijd van Ephraim wegwijken en de tegenpartij dus van Juda zullen uitgeroeid worden. Ephraim zal Juda niet benijden en Juda zal Ephraim niet benauwen. En hoe zal hij dat doen? Maar ze zullen de Filistijnen op de schouder vliegen. Zoals daar Israël in de hoogte en de Filistijnen daar in het westen aan de zee. Ze zullen als een roofvogel die Filistijnen op de schouder vliegen tegen het westen. En ze zullen tezamen die van het oosten beroven. Aan Edom en Moab zullen ze haar handen slaan. En de kinderen Ammon zullen haar gehoorzaam zijn. Dat zijn al die vijanden waar Israël het altijd benauwd van kreeg. En, ja, dat was Edom. En u weet wie Edom was. Edom is Esau, de broer van Jacob. Edom en Moab. U weet Moab en Ammon. Die twee kinderen uit bloedschande van Lot met zijn dochters geboren. Die het Israël benauwd maakte. Ze zullen haar gehoorzaam zijn. En hoe zal de Heere dat doen? Kijk nu in de laatste versen. Ook zal de Heere de inham der zee van Egypte verbannen. En hij zal zijn hand bewegen tegen de rivieren door de sterkte zijn wind. En hij zal dezelfde slaan in de zeven stromen. Hij zal maken dat men met schoenen daardoor zal gaan. En dat zal een gebaande weg zijn voor het overblijfsel van zijn volk. Dat overgebleven zal zijn van Asser. Gelijk als Israël geschiedde ten dagen, toen het uit Egypte land optoog. Hoe zal de Heere dat doen? Wel, hij zal de inham der zee van Egypte verbannen. Nou, de inham der zee van Egypte, dat is natuurlijk de Rode Zee. Dat is de Schelfzee, waar het volk van Israël doorgegaan is, toen ze uit het diensthuis ontslagen naar het vrije land van Israël mochten gaan. Dat is de inham der zee. En hij zal zijn hand bewegen tegen de rivieren. Door de sterkte zijn wind. En hij zal dezelfde slaan in zeven stromen. En hij zal maken dat men met schoenen daardoor zal gaan. Sommigen denken hier aan de zeven stromen. De Nijldelta. Anderen denken hier aan de zijarmen van de Eufraat. Maar hoe het ook is. Dit is duidelijk. God zegt, ik zal dat volk weer verlossen. Zoals ik het vroeger gedaan heb. En ik zal dat vrederijk tot stand brengen. Door die inham der zee weer droog te maken. Zoals ik gedaan heb toen Israël uit Egypte uittrok. En zoals ik het gedaan heb toen ik de Jordaan droog maakte. Toen zij van het over de Jordaan het beloofde land mochten binnengaan. Dat zal ik weer doen, zegt de Heer. En dan zal men mijn schoenen daardoor gaan. Als de bantoes door de rivier trekken, dan als ze meer zijn schoenen aan hebben, dan trekken ze natuurlijk de schoenen uit en de broek hoog omhoog. En dan gaan ze zo door het water. Maar de Heer zegt, dat pad dat ik zal maken, daar hoef je niet. Daar hoef je je schoenen niet voor uit te trekken. Met andere woorden, dat zal zo vlak en zo droog zijn, zoals het was toen Israël uit Egypte optocht. En hoe gebeurt dat dan? Wel gewoon door wonder, dat kan ik ook nooit begrijpen. Dat kan ik nooit begrijpen, hoe dat God mijn ziel vertedert, hoe dat hij me vernedert, hoe dat hij me de weg weer leidt, die ik ga moet achter hem aan. Hoe dat God het, laat ik maar zo zeggen, hoe dat God het weer goed maakt, als ik het verknoeid en verbrouwd heb. Dat kan ik nooit begrijpen. Dat gebeurt altijd door een wonder. Zoals de Heere toen deed, zo doet hij het nog. En daarom, dan moet je eens ophouden met dat, ja, maar in onze tijd, en nou kan het niet meer, en het zal wel niet meer, en dat is ook een list van de duivel. Dat we geen vertrouwen meer hebben dat God het kan doen. Dat is ook een list van de duivel, dat we denken dat het verloren is. Want zo probeert de duivel, die zegt, verdeel en heers. Alles uit elkaar trekken, alles bij elkaar vandaan, de schapen verstrooien. Maar de Heere zegt, luister naar mij. Ik zal een banier oprichten onder de heiden. En ik zal de rivier weer droog maken, dat ze met schoenen daardoor gaan. Met andere woorden, zonder enig beletsel zullen ze daardoor gaan. Door het wonder wat God gedaan heeft. En
Hoe heeft God het gedaan? We weten het allemaal. Daarvoor was de Schelfzee, daarachter was Farao en daar waren de bergen. En dat volk schreeuwde in ellende, we vergaan, hadden ons maar in Egypte land gelaten. Zijn er dan geen graven genoeg geweest om ons te begraven? Waarom hebben u ons laten optrekken? Maar de Heere zegt, zeg de kinderen Israëls dat ze voortrekken. En dan gaat Mozes voor het aangezicht en hij neemt daar die houten stokken en hij zegt, in de naam van de Heere. En daar scheiden zich de wateren van een. Want we worden door een wonder zalig. Gaat niet door onze denkkracht en door onze rechtzinnigheid en door onze ijver. De kerk van Christus wordt gered door een wonder. Nou laten we daar eens op hopen. Laat dat ons vertrouwen eens wezen. Kom met je hoofden omhoog, kinderen van Sion die God verwacht. De kerk is de bruid van Christus. Hij heeft er zijn leven voor gegeven. Laat ons in die ijver zending bedrijven. Laat ons voortgaan met ons evangelisatiewerk. Laat ons doorgaan om dat koninkrijk gestalte te doen geven. Want God heeft die banier niet in de handen van de engelen gegeven. Maar God heeft die banier gegeven in de handen van de kerk, in de handen van de gemeente. Die hebben het woord uit te dragen totdat Jezus komt. En zit ik ben met u die al de dagen tot aan de volleinding van de wereld. Want die belofte hebben we toch. God is toch een leugenaar. We hebben hem trouw bevonden. Nou, wat is de weg terug? Wel, geliefden, de banier. Ziende op de banier. Ziende op de heldendaden van hem die de banier zelf is. Ziende op de doorboorde, de geslagen, de gekruiste Christus. Dat is de weg terug. De weg terug naar God. En dat is de weg terug naar elkaar. Kom, wie heeft lust om de Heere te vrezen? Wie heeft lust om langs die weg weer met God en met elkaar verenigd te worden? Dat is een geopende weg, dat is een gebaande weg. Dat is een weg die door God zelf gemaakt is. Een weg van het wonder. Kom, dring eens binnen. Dring eens binnen in dat hart van God. Dat wil God hebben. Dat je hem aangrijpt in zijn hart. In de openbaring van zijn goddelijke liefde. In de heerlijkheid van de Zode Gods die zijn bloed gegeven heeft om zondaren zalig te maken. Kijk maar de hele rij die zalig geworden is, die is zalig geworden door Jezus aan te raken. Door tot hem te komen, door hem neder te werpen aan zijn voeten, door uit te roepen, zoon David, ontferm u mij. Zo is de weg naar de hemel een weg van wonderen. Een gebaande weg. Zo vindt een zondaar zijn God. Zo wordt genade van waarheid blij ontmoet en de vrede met een kus van het rechtbedoel. Dan zei, ja, mijn verleden. Kijk eens naar het verleden van Juda, naar het verleden van Ephraim. Hoe heeft het volk van God het eraf gebracht? Op zijn allerellendigst hebben ze tegen elkaar gevochten. Ze hebben de afgoden gediend. Ze hebben zich letterlijk neergebogen voor goud en steen. Ze hebben de afgoden gemaakt zoals ze vroeger in Egypte gedaan hadden. Het gouden stierkalf, de Apis, hebben ze gediend. Onder Jerobeam. Maar wat zegt God? Ik zal ze wederbrengen. Ik zal ze wederbrengen, want het is mijn volk. En God geeft de duivel geen laatste kans, beslist niet. De duivel heeft gelachen, maar hij heeft te vroeg gelachen. Gods werk zal voortgaan, want hij zal zijn koninkrijk bouwen op gerechtigheid. En hij zal zondaren weer terugbrengen. Nou, als er nou hierop zijn, die zeggen, o mijn zonde, Judas zonde, Ephraim zonde. Wel nu, God weet, hij heeft het geweten en hij weet het. Uit u geen vrucht meer in de eeuwigheid. Maar laat u eens zalig. Kom, werp u eens neder op die ander. Laat er eens iets van dat geloofsleven bloeien in uw leven. En zeg, Heer, ik ben arm. Ik ben wel arm en ik ben wel ellendig. Maar u denkt nog aan me. U hebt een weg gebaand waar geen weg meer is. U hebt het onmogelijke mogelijk gemaakt. Het wonder is gebeurd. De Rode Zee is droog geworden. Ook voor ons, geliefd. En Farao is verdronken in het Rode Meer. Ja, dat gebeurt als we op Christus mogen kiezen. Als we hem kiezen. Als we hem aannemen. Ja, hem aannemen. Dat bijbelse woord aannemen. We zijn er als de dood van geworden. We hebben zoveel mensen rondom ons die hem maar aannemen. En daarom, maar zullen wij hem daarom niet aannemen? In ons hart is toch waarheid. Wij kunnen toch niet zonder Jezus leven. Hij is toch onze borg. Hij was toch de eerste die ons aan zijn voeten bracht. Hij was het toch die zichzelf voor ons beminnelijk maakte. Hij heeft toch die manier voor ons geplant. We hebben hem toch gezien.
We hebben het kruis gezien. We hebben hem gezien in die we gestoken hebben. En we hebben rouw bedreven over onze zonden. Ja, en als er hier nog harden van hart zijn. Die zeggen, man, ik ben zo hard van hart, ik kan nergens meer overwinnen. Over mijn eigen zin. Wel, ziet op Jezus. Als je op Jezus ziet, op zijn beminnelijkheid, op zijn eerlijkheid, op zijn liefde. Dat hij niet wil dat de enige verloren gaat. Als je op hem ziet wat hij geleden heeft en wat hij gestreden heeft. Hoe hij de wet heeft volbracht, hoe hij de vloek heeft gedragen. Hoe hij de vlammen van de hel heeft geblust. Hoe op hem de toorn van God is neergekomen. Hoe de goddelijke wet zijn vervulling gekregen heeft in de wonden van Jezus. Dan ga je hart breken. Dan ga je nederbuigen aan de voeten des Heer. Dan wijkt de nijd van Ezer in weg. Dan geef je je broeder de hand. Dan mag je God de hand geven. En tot zijn heiligdom komen. Dat is de weg der bekering. Het is de enigste weg hoor. Daar buiten is geen weg. Als Jezus je hart niet bekeert. Als je door de aanschouwing van deze kruisbanier niet sterft aan je zon. De wereld verlaten en in godzalig leven begint te wandelen. Dan is er in hemel en op aarde geen andere weg meer. Je moet het niet geloven hoor. Daar is geen andere weg. Buiten de gerechtigheid van de Heere Jezus Christus. Er is geen andere weg om te wenen en er is geen andere weg om te lachen. Er is geen andere weg om je zonde te kennen. Want in Jezus Christus wordt de vloek der wet op het allerduidelijkst openbaar. Ja, het is waar. Door de kennis der wet. Is dus door het kennen van de wet. We kennen onze zonde naar de wet van God. Kijk, daar is die wet van God. Daar is die wet van God. Dat kruis van Christus. Die kruisbanier, dat is de wet van God. Daar laat God zien hoe ernstig hij de zonde neemt. Zijn eigen zoon in de dood overgegeven. Zou je daarom niet leven in? Zou je daarom niet restloos aan hem overgeven? Maar dit is nou ook de liefde. Dat God nou die vloek der wet op hem deed neerdalen. En nou heeft hij die kruisbanier in het midden om. Want je hoeft niet verloren te gaan. Hoor. Er is plek genoeg in de hemel. Canaan is groot genoeg. Hoor. Als je verloren gaat, dan ga je verloren om de verachting van deze kruisbanier. Omdat je op een andere weg hebt willen zalig worden. Dan dat God het voorgeschreven. En daarom ik bid het. Ik bid het van uw werk u neem. Als deze manier ook maar enigszins in uw oog gaat blinken. Als je door de opening der schriften iets gaat verstaan van het borgwerk van Christus. Wel, houd aan. Houd aan, grijp moed. Want uw hart zal vrolijk leven. Noodruftige vergeet zijn redding niet. Nooit zal hij zijn gevangenen. Juda en Ephraim, al waren ze verstrooid tot aan de einde van de aarde. Hij zal ze samenbrengen. En dan zal de gemeente weer gaan groeien en gaan bloeien. Als we samen weer over Christus gaan spreken, over hem gaan denken, hem gaan beminnen en aan zijn voeten gaan nederzitten, dan gaan we elkaar weer lief krijgen. Dan gaan we hem verheffen als het hoogste van onze blijdschap. Ja, laat het elke zondaar de beden wees onder. Want op die heuvel van Golgotha, daar staat een kruishout op geen. Als ik daarheen de ogen sla, dan wordt mij alle schuld vergeten. Onder de ijzeren nagelpunt, die uw voeten houdt gebonden, zij een plaatsje mij vergunnen, waar ik mag wenen om mijn zonde. Geef mij slechts de laagste plaats, zo gij mij een plaats woudt geven. Want niemand heeft ooit zoveel kwaad, tegen zoveel goeds, misdreven, dan zijn we bij God, bij Jezus, dan zijn we in de rust. Amen. En we danken u samen. Lieve heren, we mochten een ogenblik rondom die banier samengeroepen worden. Om nieuwe kracht te krijgen. De strijd opnieuw aan te binden. Tegen de boosheid die in ons hart is. Tegen de verleiding van de Satan. Tegen de goddeloosheid van de wereld waarin we leven. Om opnieuw ons hoofd omhoog te heffen. Achter de banier. We mogen voortgaan totdat we voor God in Sion mogen verschijnen. Heilig uw woord aan ons aller hart. Bekeer ons tot u. Elke dag opnieuw. Opdat we leven mogen in uw gemeenschap. Dan zullen we zelf een fontein worden van water. Bevochtigd uit de bron, die nimmer opdroogt. Dan zullen we licht worden, om anderen die in het duister dwalen, te verlichten, zodat ook zij kunnen komen tot het rijk van vrede door Christus Jezus. We bidden het van u, omdat u zijt een almachtig God en een barmhartig Vader. Amen. We zingen nu tenslotte nog uit Psalm 72, 4 en 11. Van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.